Goedenavond, broeders en zusters.
Het lijkt me goed om dat eerste gedeelte, in ieder geval van Matteüs 24, met elkaar eerst te lezen, om even het overzicht te hebben. Er staat in Matteüs 24, vers 1, en Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een begin der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. Tot zover. Ja, voordat de Heer Jezus de stad verliet en de tempel verliet, sprak hij een vervloeking uit, feitelijk over Jeruzalem, over dezezelfde stad. Dat is in de laatste verse van het voorgaande hoofdstuk, waar gezegd wordt in vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis worden u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En de traditie wil dat ze dat de vorige dag zeiden. De intocht in Jeruzalem waarbij gezegd werd, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar het punt is, en ik heb dat eerder genoemd, dat was niet in Jeruzalem, dat was buiten Jeruzalem op de Olijfberg. Jeruzalem wilde niet. En het is wat de Heer hier ook zegt, en hij zegt feitelijk, pas wanneer ook Jeruzalem zal zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij zegt, dan zult gij mij zien. Dat wil zeggen, zien in heerlijkheid. En het is de profeet Zacharia die daar al over schreef. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Ja, er staat er niet. Er staat, dan zullen ze mij zien. In de Statenvertaling althans. Hè. Ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Precies. Pas dan. Maar niet eerder. Want die uitspraak, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren, die moet nog steeds gehoord worden, ook vandaag aan de dag in Jeruzalem. En het is om die reden dat het volgende vers dan zegt, en Jezus ging uit en vertrok van de tempel. Kijk, wij maken daar een nieuw hoofdstuk van en we zetten er een kop boven. Dat is altijd erg gemakkelijk, dat vind ik ook, want dan kun je nog eens wat terugvinden. Hè? Maar je zou je toch aan moeten wennen om die dingen uitdrukkelijk te negeren bij het lezen. Vooral doorlezen. He? Want waar het om gaat is de Heer vervloekt als het ware de stad en dan vervolgens wordt er gezegd en Jezus ging uit en vertrok van de tempel, hij verdween bij de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen waar ze dus langs liepen zal ik maar zeggen, maar de Heer Jezus is er niet meer in geïnteresseerd. Zijn genadig, dat ik bedoel nooit kritiek te hebben op de praktijk van wie van u dan ook, maar het is natuurlijk eigenaardig dat er vandaag aan de dag vele mensen, vooral christenen, naar Palestina gaan, naar Israël gaan, om daar de stad en het land te bezichtigen. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik heb er wat moeite mee om het helemaal te plaatsen. Ik moet zeggen, ik heb er altijd gemengde gevoelens in verband met de huidige staat Israël. Want het lijkt mij dat als ik daar door Jeruzalem zou lopen, dat ik dezelfde gedachten zou hebben als de Heer Jezus hier. En hij was niet geïnteresseerd. Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Vers 2 is dat. Hij zegt, voorwaar, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Kijk maar niet te lang. Hecht je er maar niet aan, want deze stenen hier, die zullen niet op elkaar gelaten worden, maar ze zullen afgebroken worden. En dat is precies wat we eigenlijk zouden moeten verwachten. De Heer gaat terug uit Jeruzalem. De weg terug van de zogenaamde intocht. Terug. Richting Jericho. Maar goed, het was richting Betanië, richting de Olijfberg. Het was de weg de andere kant op. En van Jeruzalem wordt gezegd, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Het is in hoge mate natuurlijk profetisch en typologisch wat hier gebeurt. En wat we natuurlijk wel zullen begrijpen is dat de discipelen de nodige vragen hadden over die zaak, over een verwoesting van Jeruzalem. Immers, het was nog maar zo'n korte tijd te gaan en zij verwachten inderdaad volgens Lucas 19 de openbaring, het openbaar worden van het koninkrijk. En op grond van de tijdrekening was dat nog helemaal zo gek niet natuurlijk, maar aanvankelijk zwijgen ze blijkbaar, maar nadat de Heer uiteindelijk op de Olijfberg gezeten was, dat is het begin dan van vers 3, komen de discipelen bij hem alleen, staat er. Dat wil zeggen, het waren alleen maar de discipelen die bij hem kwamen, de 12 dus, en vragen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Het bijzondere is natuurlijk dat er gezegd wordt dat de Heer Jezus zit op de Olijfberg. En ik weet niet, maar ik dacht dat ik me dat wel een beetje kon voorstellen. 'S Avonds, bij het donker worden, terwijl het feitelijk feest is in de stad, want de feestdagen staan voor de deur, hè. Het is een paar dagen voor het Pascha en voor het feest van de ongezuurde broden. Dus een en al bedrijvigheid en de Heer loopt daar de stad uit, de berg op, de Olijfberg op. Hij gaat zitten op de Olijfberg ongetwijfeld om te kijken naar Jeruzalem. Bovendien, wat valt er nou anders te zien vanaf de Olijfberg dan Jeruzalem? Dat is niet anders te zien. En hij gaat daar zitten, kijken blijkbaar naar de stad, en dan komen de discipelen bij hem en vragen hem dan de precaire vraag, wanneer zal dat gebeuren? Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? In de eerste plaats moeten we er rekening mee houden dat de vraag gesteld wordt door de discipelen, dat wil zeggen door gelovigen uit Israël. Dat is een belangrijke zaak. Dat is net zo belangrijk als in Matthäus 13, waar de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt en ze verklaart, en sommigen ook slechts vertelt, aan de discipelen alleen. Weliswaar binnenshuis, hier is het buitenshuis, maar hoe dan ook, voor de discipelen alleen was het bestemd. Er zijn bepaalde Bijbelse waarheden, die ronduit in de Bijbel staan overigens, die op geen enkele manier bestemd zijn voor ongelovigen. Andersom is het eigenlijk ook zo. Er zijn bepaalde waarheden die we niet hoeven te prediken aan gelovigen namelijk. Ja, dat is net zo goed waar hoor. Dat schrikt u misschien van, maar dat is net zo goed waar. Dat is een kwestie van vooruitgang, van ontwikkeling, van geestelijke groei zal ik maar zeggen. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Het gaat erom dat deze dingen slechts gezegd worden tot de discipelen alleen en slechts zij stellen de vragen. En ik ben dan ook van mening dat de antwoorden zodanig geformuleerd worden dat ze ook inderdaad alleen door gelovigen begrepen worden. Dat bedoel ik niet in een hoogmoedige zin van ik ben een gelovige, dus begrijp ik het. Zo bedoel ik het niet. Het is andersom. Slechts een gelovige is in staat om het te begrijpen. En ik heb persoonlijk ook de indruk dat het vaak een test is op het geloof van iemand. Gelooft hij werkelijk wat hij leest? Ja, dan zult u misschien zeggen, maar dan moet je toch eerst begrijpen. Nou, ik vind van niet. Ik dacht het niet. Ik dacht dat je eerst moet beginnen met te geloven en dat je het dan wel begrijpt, eventueel. Dus zolang nog geïnteresseerd blijft dan, hè? Het is eerst een kwestie van geloof. Op voorhand geloven dat wat God zegt, ongeacht het is. Met de Bijbel dicht zeg ik geloof de hele Bijbel. Wat er ook in staat. Dat is de weg om het te leren verstaan. De vreze des Heren, zegt de schrift zelf, is het begin der wijsheid. Dat is met deze dingen ook zo. Maar ik zeg dit omdat het eigenlijk de verklaring is waarom zoveel dingen in de schrift, en ook hier in Matthäus 24, zo betrekkelijk bedekt gezegd worden. Eenvoudig omdat we verondersteld worden de rest van de Bijbel ook te geloven. Zo zonder meer aan te nemen wat er staat en ervan uit te gaan dat het moet kloppen en dat het moet zijn in overeenstemming met de andere profetie en dat er geen tegenstrijdigheid kan zijn. En wanneer wij hem vinden, hebben wij het bij het verkeerde eind. Dan moeten we een ander eind zoeken dus. Dat is de gedachte. Nou goed, maar dat was dan een waarschuwing op vooraf. Verder is het zo dat deze redenvoering niet een uitgebreid voorbereide redenvoering was waarvoor iedereen vriendelijk werd uitgenodigd, maar het was een redenvoering die tot stand kwam als antwoord op een vraag van de discipelen. Dat is ook een probleem, want de ervaring leert natuurlijk toch ook dat bepaalde Bijbelse waarheden slechts onderwezen kunnen worden, geleerd kunnen worden aan hen die daarom vragen. En dat hen die er niet om gevraagd hebben, er ook niet open voor staan. Dat is ook een moeilijkheid waar we mee te maken krijgen in de praktijk. Maar dat is hier ook zo. Zij waren op dit moment geïnteresseerd. Ze hadden de tempel gezien en hen was gezegd, er zal geen steen op de andere blijven. Ze hadden trouwens meer merkwaardige dingen gezien deze laatste paar dagen. En ze komen bij de Heer Jezus op een stil moment en vragen hem, hoe zal dat gaan en wat zal dat zijn? En het meest opmerkelijke is vermoedelijk voor ons in onze dagen dat er een antwoord gegeven wordt wat aanzienlijk afwijkt van het antwoord wat op de gelijksoortige vraag gegeven wordt in Handelingen 1. Daar staat ook zo'n soort vraag, weet u wel? Gaan we maar eens even naartoe. Handelingen 1, vers 6, dat was ook op de Olijfberg. Een paar weken later. Handelingen 1 vers 6, waar staat, zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar, en dan krijgen ze een opdracht. En dat is het laatste wat de Heer zegt, en dan vaart hij ten hemel. Dat lijkt tegenstrijdig met wat in Matteüs 24 aan de hand is, want de Heer geeft in Matteüs 24 een zeer gedetailleerd antwoord op de, ook gedetailleerde vraag overigens, van de discipelen. Terwijl hier een paar weken later in Handelingen 1, een gelijksoortige vraag in feite afgewezen wordt. Alleen dan moet ik erop wijzen dat de vraag niet identiek is. De vraag is in Matteüs 24, wanneer zullen deze dingen zijn en welk teken zullen we ontvangen? Wanneer en waaraan herkennen wij het? Maar hier in Handelingen is de vraag nog wat anders. De discipelen hebben het kennelijk niet zo erg goed begrepen. Dat komt trouwens ook niet. Hè? Maar ze hebben het waarschijnlijk niet zo erg goed begrepen en vragen dan maar, is dat nou in onze tijd of niet? Gebeurt dat nou nu nog of lijkt dat nou maar zo? Waaruit volgt dat ze dus wel degelijk, dat hen dus wel degelijk een lichtje was opgegaan. Want inderdaad, al die dingen, en ik zeg dat nu op voorhand, maar ik kom er natuurlijk uitgebreid op terug. Al die dingen die in Matteüs 24 genoemd worden, zijn nog steeds toekomst, tot op vandaag. En dat is wat de discipelen kennelijk doorgehad hebben, of vermoeden. Alleen, ze hebben er kennelijk moeilijkheden mee gehad, uiteraard. Hè? Maar ze vragen dan, zult gij in deze tijd het koninkrijk oprichten? Dat is één. De vraag is dus, gebeurt het nou nog in onze generatie of niet? Maar een ander punt is dat zij vragen, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Dat wil zeggen, de vraag wordt gespecificeerd en er wordt alleen gesteld in verband met Israël. Zie, dat is een beperking van de vraag, want we hebben in het verleden al gezien dat waar het gaat om de vestiging van het koninkrijk, dat we dan drie verschillende aspecten daarvan kunnen onderscheiden. De eerste plaats de vestiging van het koninkrijk in zijn verborgen aspect. Dat wil zeggen, zoals wij hem vandaag aan de dag kennen, de verborgenheid van het koninkrijk. Het koninkrijk voor ons dus. De andere is de vestiging van het koninkrijk voor Israël. En nog een andere en een latere is dus de vestiging van het koninkrijk over de gehele aarde. Maar de vraag is niet naar de verborgenheid van het koninkrijk, ook niet naar de vestiging van het koninkrijk over de volkeren, in Handelingen althans, hè, maar het is de vraag naar, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En in verband daarmee krijgen ze een afwijzend antwoord, dan wordt er gezegd, het komt u niet toe te weten, de tijden en de gelegenheden die de vader in zijn macht gesteld heeft. Dat is een paar weken later. Maar het kwam deze 12 discipelen niet toe. Hen niet. Maar weet u wie het wel toe kwam? Want dat is daar hebben we meteen een antwoord op de problematiek die hierdoor ontstaat. Weet u wie dat wel toe kwam? Die andere apostel, die 13e. Die de ommekeer bracht, hè, de 13e. Ja. Dit was dat de apostel Paulus. En u leest daarvan in de Thessalonicenzenbrief namelijk, die een totaal ander antwoord geeft op een gelijksoortige kwestie. 1 Thessalonicenzen 5. En Paulus schrijft daar aan de gemeente. Ik had bijna gezegd aan een gemeente die wist dat ze gemeente was. Daar is ook nog verschil tussen, maar hoe dan ook. 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 waar staat, maar van de tijden en gelegenheden, broeders. Precies dezelfde uitdrukking dus als in Handelingen 1. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden. Maar Thessalonicenzen 5 zegt, van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. En als je nou een punt zegt, zet, dan zeg je, zie je wel, dat is hetzelfde als in Handelingen. En zo heb ik het ooit wel eens horen aanhalen. He? Maar dat is niet wat er staat. Er staat, gij hebt niet van noden dat men u schrijven. Er staat niet, je mag het niet weten of het komt hier niet toe. Er staat alleen, gij hebt niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Het hoeft hier niet verteld te worden, omdat het al bekend is. Volgens Paulus. En bekend bij de Thessalonicenzen. Want gij weet zelf zeer wel. Dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht, want wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. En ik heb dat schriftgedeelte aangehaald in verband met de 70ste week, hè? De eerste helft vrede, vrede en geen gevaar, en de tweede helft van die week overkomt hen een haastig verderf, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen zijn. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags. Dat wil zeggen, het kwam de gemeente wel degelijk toe te weten de tijden en de gelegenheden die de vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Want het maakt hij echt zijn zonen en zijn kinderen bekend. Om niet te zeggen zijn vrienden, want dat doet hij ook nog, hè, Abraham. Dan vertelt hij ook nog de verborgene dingen aan. Alleen, die uitspraak in Handelingen, die werd gedaan aan de 12 discipelen, aan de 12 apostelen. Hen kwam het niet toe te weten deze tijden en de gelegenheden. Zeer tot hun eigen ongerief heb ik wel begrepen uit de uitspraken van de apostel Petrus in zijn brieven. Die er ook duidelijk blijk van geeft niet te weten hoe het zat. En die dat ook zonder meer zegt, maar bovendien zegt wie het wel weet, namelijk Paulus. Dat zegt hij ook. In het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief. Ja, ja. Het gaat over, inderdaad over deze kwestie. Over wanneer dat nou allemaal gaat gebeuren. Maar goed, ik kan daar natuurlijk niet uitgebreid op ingaan. Dan zouden we die brief hier moeten bestuderen. Waar het maar om gaat is dat de discipelen deze dingen niet mochten weten of het in hun generatie gebeurde. Waarom niet? Dan hadden ze de evangelie niet meer hoeven brengen. Er was hun motivering trouwens ook weggevallen. Want wat de apostelen, de 12, predikten, was inderdaad het evangelie van het koninkrijk en dat niet aan alle volkeren, maar aan Israël. En ik moet het nu afdoen met een paar krachtige uitspraken, dat kan ik niet helpen omdat ik niet te ver wil verdwalen, hè. Maar het is zonder meer duidelijk als wij de geschiedenis lezen van de eerste hoofdstukken van Handelingen, eigenlijk van heel Handelingen, dan is het zonder meer duidelijk dat niemand van de apostelen, dat geen van hen er ook maar een ogenblik aan gedacht heeft om inderdaad het evangelie te gaan prediken buiten Jeruzalem, laat staan buiten het land. Ongeacht de zendingsopdracht van Matthäus 28 en Markus 16. Ja, want ook in die opdrachten was het beginnend bij Jeruzalem. Ze zijn nooit verder gegaan dan Jeruzalem. En dan weet ik wel dat er prachtige theologische verklaringen zijn die zeggen, daarom kwam er ook vervolging in Jeruzalem, omdat ze de opdracht niet uit wilden voeren enzovoorts. Ja, dat is aardig geredeneerd, maar het is niet zo. Die discipelen waren niet ontrouw, integendeel. Daar in Jeruzalem, daar werd het evangelie gepredikt. Want Jeruzalem zou moeten zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En als Jeruzalem het zegt, begint in Jeruzalem of bij Jeruzalem, dat koninkrijk en de toekomende eeuw. Daarom werd er gepredikt in Jeruzalem en nog niet aan alle volkeren. Wat moest beginnen bij Jeruzalem tot het resultaat zou hebben en pas dan aan alle volkeren. Maar het had in Jeruzalem geen resultaat, integendeel. Er kwamen vervolgingen, dus het resultaat was juist negatief. Er was juist een duidelijke verwerping van de Christus, met als gevolg uiteindelijk de verwoesting van Jeruzalem. En niet vervolgens dan het evangelie aan Israël, van Jeruzalem is mislukt. Laten we nou maar dan over de hele wereld en alle volkeren het evangelie gaan prediken. De eerste stuk van de opdracht lukt niet, laten we nou de tweede stuk dan maar eens proberen. Wel nee, de volgorde wordt niet omgedraaid. Het is een heel ander verhaal. Het is zoals Paulus het zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, niet als vervolg op een mislukking in Jeruzalem, maar als alternatief, als een totaal andere zaak, als iets wat niet in het verlengde lag van het eerste, maar iets wat erna stond. En ergens begrijp ik dan de uitspraak, meer zeg ik dan er ook niet over, maar ergens begrijp ik dan de bekende theologische uitspraak, dat de kerk in de plaats is gekomen van Israël. Het is inderdaad niet het verlengde. Het staat ernaast. Het is wel degelijk bij wijze van alternatief. Als je zegt in de plaats van, daar kun je verkeerd uitleggen namelijk. Dat moet je natuurlijk niet doen. Maar het is wel een alternatief. Het is in de plaats van. Paulus zegt feitelijk, het evangelie was eerst gezonden aan Israël. Israël heeft niet gewild. Daarom is nu Israël terzijde gesteld en is het evangelie gezonden aan de heidenen. Of nog breder gezegd, het woord Gods is eerst gegeven aan Israël. Daartoe werd Israël uitverkoren en de heidenen waren daarbij gepasseerd feitelijk. Maar Israël heeft het woord niet geaccepteerd, laat staan gepredikt. En daarom is het woord van God nu gekomen tot de heidenen die het op hun beurt prediken aan Israël. Dat is het eind van Romeinen 11 waar het zo gezegd wordt. Je kunt niet, dus in dat geval niet zeggen dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Je moet zeggen, de heidenen zijn in de plaats gekomen van Israël, want zo zit het dan. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Denk daar nog maar eens even over na. Hè? Daar hebben we het nu dan even niet over. Waar het nu om gaat, is dat de 12 apostelen het evangelie van het koninkrijk moesten prediken aan Israël. En zij deden dat ook. Lees Handelingen maar, ze deden dat. Precies. En zij beperken zich in hun prediking wis en waarachtig tot Israël. En lees u de toespraak van Petrus er maar eens op na op de Pinksterdag bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Hè? Gij Joodse mannen, gij mannen van Judea, gij Israëlitische mannen, onze vaders, enzovoort. Zo gaat het maar door. Ja, want er was een boodschap die gericht was aan Israël. En dat er hier en daar een heiden was die gehoorzaam werd aan die boodschap, bewijst niet dat het anders was. Dat is alleen maar de bevestiging van het feit, want het is altijd zo geweest, ook onder het oude verbond, dat de boodschap die in Israël gepredikt was, in dit geval laat ik maar nemen de wet, hè, dat die wel degelijk bestemd was voor iedereen die deel wilde krijgen aan het burgerschap van Israël. Want de wet gold niet alleen voor de afstammelingen van Abraham, maar dus niet alleen voor Israël, maar ook voor de vreemdelingen binnen hun poorten. En dat kon. En zo werd het evangelie dan ook gebracht aan Cornelius. En zo werd het evangelie gebracht aan de kameling uit Moreland, om maar eens een paar bekende figuren te noemen. Zo ging dat. Zie? Maar het was in de eerste plaats de boodschap van het koninkrijk speciaal voor Israël. Daarom mochten de 12 apostelen niet weten wanneer het zou komen, anders hadden ze geweten dat hun boodschap, hun prediking, volmaakt zonder succes zou blijven. En dat ze alleen maar predikten, feitelijk, precies om dezelfde reden waarom bijvoorbeeld Ezechiël predikte. Opdat zij zouden weten dat de profeet des Heren in hun midden geweest was. Om hen, om hen ter verantwoording te kunnen roepen ooit. Israël zal nooit kunnen zeggen, maar we hebben het niet geweten. Ze hebben het geweten, het is gepredikt. En het is voor Israëls eigen verantwoording dat dat koninkrijk nog niet is opgericht. Het had er kunnen zijn, maar zij hebben niet gewild. Het is wat de Heer zegt in het eind van Matteüs 23. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Zij wilden wel onder een vleugel overigens. Maar het was die andere vleugel, die vleugel. Die gruwelijke vleugel uit Daniël 9, vers 27. In de 70ste week straks. Ze willen wel onder een vleugel, onder een bescherming namelijk. Maar niet van hun Heer, niet van hun God, maar van een andere God, een afgod. Zie? Dat is de vrijwillige keus die Israël maakt. En ook de prediking van de 12 apostelen heeft daar geen verandering in gebracht. Maar de 12 hadden een bediening die regelrecht voortvloeide uit het Oude Testament en uit de prediking van het evangelie van het koninkrijk aan Israël. En daarom mochten ze niet weten wanneer dat koninkrijk precies zou komen. Maar een man als Paulus, die die roeping helemaal niet gehad heeft, en hij zelf zegt dat bijzonder duidelijk in de Korinthebrief en bovendien in de eerste hoofdstukken van de Galatenbrief. Hij zegt dat bijzonder duidelijk dat hij met Jeruzalem niets te maken heeft, dat hij er zelfs eigenlijk niet eens geweest is. Nou ja, een keer heel vluchtig dan, maar daar kreeg hij maar ruzie van. Hij had er niks mee te maken, het was een totaal andere zaak. Hij had een aparte roeping die hij regelrecht van de opgestane Christus ontvangen had. En het had niks te maken met de 12 apostelen, nog had het wat te maken met Jeruzalem. Ja. Het zijn krasse uitspraken, maar ze zijn zo uit de mond van Paulus. Wel, wat de discipelen wel mochten weten, was wat de tekenen zouden zijn. En ze mochten zelfs ook wel weten wanneer het zou gebeuren. Dat wil zeggen, niet in de zin van een absolute tijdsaanduiding, namelijk die en die datum of binnen uw generatie of iets dergelijks. Maar ze mochten wel weten wanneer, namelijk in verband met de andere profetieën. Want het antwoord wat zij krijgen, is ook een heel, heel merkwaardig gestructureerd, is me opgevallen inmiddels. Als we namelijk Matteüs 24, dus dit antwoord van de Heer Jezus lezen, dan krijgen we eerst een compleet antwoord over hoe dat zal gaan tot aan het einde der eeuw in de versen 4 tot en met 14. Want dan zijn we aan het einde, volgens vers 14 namelijk. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen, dan zijn we aan het einde der eeuw. Nou, daar vroegen ze toch naar. Wat zal zijn het teken van het einde der eeuw? Ik heb dat niet gezegd, maar ik heb steeds gelezen wereld, omdat dat in mijn vertaling staat. Hè? Het eind van vers 3, het laatste woord van vers 3. Maar het is het Griekse woord, het bekende Griekse woord aion, waar we het al zo vaak over gehad hebben hier. Hè? De vraag is niet naar het einde der wereld, de vraag is naar het einde der eeuw. En dat einde van die eeuw, dat wordt dan ook genoemd in vers 14 van het antwoord. En dan zal het einde komen. Het einde waarvan, dat is daar kun je vragen natuurlijk, maar dat is een overbodige vraag. Uiteraard het einde waar men naar vroeg, het einde van de eeuw. Dat wil zeggen, daarmee is de vraag feitelijk al beantwoord. Alleen het opmerkelijk is dat wanneer we die versen lezen, en ik heb ze net met u gelezen, wanneer we die versen lezen, dan vinden we daarbij nergens een werkelijke verwijzing naar de oud-testamentische profetie. Dat wil zeggen, het is een antwoord wat gegeven wordt puur enkel en alleen op grond van de autoriteit van de Heer Jezus zelf. Hij doet daarbij de Bijbel niet open, zal ik maar zeggen. Hij geeft gewoon voor de vuist weg een antwoord. Zo zal het gaan. Het is ook een heel algemeen antwoord. Het is een gedeelte wat ook dikwijls overgeslagen wordt, omdat men vindt dat het het minst duidelijk is in deze hele redenvoering. Omdat het zo algemeen is. En het is inderdaad erg algemeen. Maar het bijzonder is dat daarna een gespecificeerd antwoord komt, namelijk vanaf vers 15. En dat loopt dan feitelijk tot vers 34. Want daar zijn we weer aan het eind. Vers 34 zegt, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dan ben je weer aan het eind, ben je hetzelfde plek uit aangekomen als met vers 14. Alleen dit tweede antwoord, vanaf vers 15 dus, dat tweede antwoord is gebaseerd wel degelijk op de oud-testamentische profetie. Daar worden allemaal dingen in genoemd die in de profetieën voorkomen. Daar begint het ook mee, het begint met het verheffen van Daniël tot het ambt van profeet, hè? Eindelijk wordt Daniël dan erkend als profeet. Die worden eerst genoemd. Dan wordt de grote verdrukking genoemd die in de diverse profetieën genoemd wordt. Dan worden de dagen genoemd, namelijk de lengte van die verdrukking, althans voor Israël. Dan worden genoemd die valse christussen, de valse profeten, die ook in Daniël trouwens al werden aangekondigd. Maar bovendien al in Deuteronomium, uiteraard. Dan wordt er gesproken over, om maar eens wat te noemen, het dode lichaam in vers 28. Het dode lichaam van Israël, aangehaald uit Deuteronomium 28 en uit Ezechiël 37. Ik noem het nu vlug, maar ik behandel het natuurlijk later uitvoeriger. Maar het is allemaal aangehaald uit het Oude Testament. Dan krijg je vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal een schijnsel niet geven. Nou, daar kun je wel een stuk of 10 profetieën voor aanhalen waar dezelfde dingen in staan. Dus je hebt allemaal verwijzingen naar het Oude Testament. Dan zal de Heer verschijnen op de wolken des hemels. En dan vervolgens zal hij zijn engelen uitzenden. Vers 31. En dan zal zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier winden. Nou, dat kan zo uit Deuteronomium 31 zijn weggelopen. Deuteronomium 32 is het, geloof ik trouwens. De profetie. Maar er zijn er vele. De profetieën dus over de terugverzameling van Israël. Dan iets over de vijgenboom. Nou, in het hele Oude Testament door wordt over de vijgenboom gesproken. Ook in profetische zin. Al ontgaat het u misschien, maar het feit blijft toch wel degelijk staan. En dan wordt weer het einde genoemd in vers 34. Zie? Dus je krijgt eerst een algemeen antwoord. Dan krijg je een antwoord wat gebaseerd is op de profetieën. En dan krijg je vervolgens even een korte onderbreking, namelijk vers 35 en 36. Die spreken over het eind, niet het eind van de eeuw, maar die spreken inderdaad over het eind van de wereld. Vers 35 en 36 is dat. En daarna krijgen we nog een antwoord over in verband met de toekomst des Heren, namelijk vanaf vers 37. En dat loopt dan eigenlijk door tot en met 25 vers 30, waar allemaal waar steeds gesproken wordt in gelijkenissen. Dus in ieder geval aan de hand van voorbeelden, maar in het algemeen in gelijkenissen, wordt gesproken over die laatste tijd. Over de tijd tot aan de toekomende eeuw. En dat heeft natuurlijk ook een reden. Maar goed, daar zal ik het later wel over hebben. We krijgen daarna nog een punt, dat is het slot van deze reden. Dat is namelijk de conclusie van deze redenvoering. Ik heb altijd geleerd, een goede preek bestaat uit 3 punten en een conclusie. Nou, die vind je hier ook, hè? Die conclusie vindt u vanaf vers 31 van Matteüs 25 en dan tot aan het eind van het hoofdstuk. Want dan gaat het over de laatste fase, het eindpunt. Het tijdstip namelijk waarop inderdaad de toekomende eeuw gevestigd zal worden en deze tegenwoordige eeuw beëindigd is. Zodat we nog even recapitulerend een antwoord krijgen, eerst in het algemeen, vanaf vers 4 tot en met vers 14. Dan een antwoord vanaf vers 15 tot en met 34, gebaseerd op de profeten. En dat is feitelijk het antwoord op de vraag wanneer. De vraag wanneer zal het gebeuren, die wordt beantwoord aan de hand van de profetieën. Namelijk, als gebeurt wat Daniël gezegd heeft, dan gebeurt zus. En als gebeurt wat Joël gezegd heeft, dan gebeurt zo. Zie? De vraag wanneer kan namelijk ook zo beantwoord worden. Daar hoef je geen datum voor te noemen. Je kunt zeggen, nou, als dat en dat gebeurt, dan is het. En dat is dan tegelijk het antwoord op de vraag naar het teken. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der eeuw? Daarna krijg je dus een antwoord nog door gelijkenissen, via vergelijkingen. Dat is ook niet zo gek. Dat komt omdat die hele periode waarover gesproken wordt hier in Matteüs 24 deel uitmaakt van de verborgenheid van het koninkrijk. Want het is de tijd waarin het koninkrijk nog niet openbaar is. Gaat er immers aan vooraf. Dus het gaat per definitie nog over de verborgenheid van het koninkrijk. En dat is een reden waarom er in gelijkenissen over gesproken kan worden. Het is zelfs zo, juist het feit dat er over gesproken wordt in gelijkenissen is de bevestiging van het feit dat het koninkrijk er nog niet is. Dat het nog verborgen is en nog niet openbaar is. Maar goed, dat verschijnsel heb ik ook al eerder genoemd. Dus dat laat ik nu maar even rusten. Hoe dan ook, de vraag van de discipelen was, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? De vraag naar wanneer? En de volgende vraag is, en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der eeuw? Ze vragen naar 1 teken van 2 dingen eigenlijk, hè? Ze vragen naar het teken van de toekomst des Heren en ze vragen naar het teken van de volleinding der eeuw. En ze vragen maar 1 teken en dat klopt natuurlijk, want het is hetzelfde. De toekomst des Heren is de volleinding der eeuw. Ja, dat wisten ze al. En als wij het nog niet wisten, zouden we het zelfs hieruit kunnen halen, hè? De toekomst des Heren is het einde der eeuw. Want de toekomst des Heren. Die toekomst, dat is heel aardig gevonden hoor, zo'n woord. Maar het woord toekomst, dat gaat door voor de vertaling van het Griekse parousia. Ik schrijf het nog maar eens een keer op. Ik heb het geloof ik al eens eerder gedaan, maar ik doe het nog maar een keer. Parousia, in het Griekse woord, dat betekent niet toekomst en dat betekent niet toe en dat betekent niet komst. Maar nou komen we in de buurt, hè? Want het betekent aanwezigheid. En het, voor zover het Nederlandse woord komst vertaald kan worden met aanwezigheid, en het kan soms, voor zover dat kan, is dit woord dan goed vertaald. Hè? Kan je parousia vertalen met komst. Maar komst in de zin van hij komt en hij blijft een poos en gaat weer weg. En die hele aanwezigheid wordt genoemd een komst. Een bekende voorbeeld wat hier altijd bij gebruikt wordt is dat van een statiebezoek. Ja, zo heet het toch, hè? Staatsbezoek. Ja, ik zou er bijna van in de war raken. Een staatsbezoek. Zo'n staatsbezoek, dat is een verblijf van de een of andere staatshoofd in een vreemde mogendheid en gedurende een bepaalde tijd. En in de Griekse klassieke literatuur wordt zo'n bezoek inderdaad aangeduid met dat woord, parousia. De aanwezigheid. Ik weet wel dat er misschien wat verwarring wekt. Meestal denken we over de komst van Christus als over een bepaalde verschijning, op een bepaald moment en op een bepaalde datum. Maar de Bijbel spreekt over de wederkomst van Christus, net zoals over de eerste komst van Christus. En als wij het hebben over de eerste komst van Christus, denken wij niet in de eerste plaats aan Bethlehem. Maar denken we aan zijn totale periode van omwandeling, zoals dat dan heet, hier op aarde. En zo is het ook in verband met de toekomst des Heren. Het is zijn komst, zijn wederkomst straks, beslaat inderdaad ook een bepaalde periode. En die bepaalde periode is onderwerp van Matthäus 24 hier. En het is tegelijkertijd het einde der eeuw. Dus vandaar dat de discipelen vragen naar het teken van zijn toekomst en van de voleinding der eeuw. Want die twee dingen, die horen bij elkaar. En nogmaals, zij krijgen daarop inderdaad een concreet antwoord. Dat wordt niet afgewezen, ze krijgen alleen niet te horen hoe lang het nog duurt voor het in vervulling gaat, maar ze krijgen wel te horen wat er allemaal gebeurt en in welke volgorde, voordat dat einde der eeuw daar is. Met één aanmerking, dat is namelijk dat in heel Matthäus 24 en 25 nergens gesproken wordt over het grote gat tussen de 69ste en de 70ste week, want dat was niet hun zaak, dat was de zaak van Paulus. En het is het ook altijd gebleven. En dat was hier ook. Vandaar dat u te vergeefs zoekt, dat kun je op voorhand zeggen. Vandaar dat je te vergeefs zoekt naar iets als de opname van de gemeente hier in Matthäus 24 en 25. Ja. Kijk, sommigen zeggen, de opname van de gemeente komt helemaal niet voor. Zelfs niet in Matthäus 24 en 25. Dus nou ja, dat bestaat helemaal niet. De meeste christenen geloven er ook helemaal niet in. En ze zoeken in dit gedeelte de reden over de laatste dingen. En ze kijken en zeggen, nee, het komt hier niet voor. Nee. Inderdaad, komt hier niet voor. Maar daarom gebeurt het wel. Maar je zoekt het verkeerd. Dat moet je niet zoeken in de evangeliën. Dat moet je zoeken bij Paulus. Of bij de latere uitspraken van de Heer Jezus. Want zo kun je het ook zeggen. Namelijk via openbaring. Want daar kom je het dan nog wel tegen. Zij het dan in de vorm van gelijkenissen. Uiteraard in visioenen. Want het gaat over de verborgenheid. En dus vind je het daar bedekt terug. Maar daar vind je het wel, hier in Matthäus 24 niet, en daarom, hoe vervelend het voor u misschien ook is, maar in heel Matthäus 24 vindt u niets wat op onze tijd van toepassing is. Maar goed, daarover straks verder na de pauze. Wel, dat was een wat uitgebreide inleiding over, of inleiding naar, moet ik eigenlijk zeggen, naar Matthäus 24 toe. We zullen ons nu bezighouden met de uitspraken die de Heer Jezus dan doet in dat eerste gedeelte. Nadat de vraag gesteld wordt, staat er in vers 4, en Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleidde. Dat is de eerste. Dat is de eerste uitspraak. Het is bijna een negeren van de vraag natuurlijk, maar het was het eerste wat van werkelijk belang was, dat niemand hen zou verleiden. Vooral voor ons die er achteraf tegenaan kijken, is dat een heel duidelijke zaak natuurlijk. Want die verleiding, die is natuurlijk altijd groot geweest en zal bovendien nog veel groter worden in de toekomst in verband met diegenen die komen zullen, vers 5, in de naam van de Heer Jezus en zullen zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden.
Zulke verleiders zijn er in het verleden geweest, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat deze verleiders die er inmiddels geweest zijn, dat die hier in dit schriftgedeelte voorzegd werden. De moeilijkheid is namelijk dat al wat hier voorzegd wordt, feitelijk past in de tijd die Israël nog restte en eventueel wat te verder volgt, maar daarover later. Kortom, het gaat in ieder geval over de periode van die 70ste week, over die laatste 7 jaar. En daarover wordt dan gezegd, zie toe dat u niemand verleidt. Het is een uitspraak die gedaan wordt aan gelovigen uit Israël, gelovige Israëlieten. Je kunt ook zeggen het gelovig overblijfsel uit Israël, dan hebben we meteen een Bijbelse term te pakken. Dan kun je nog weer 14 dagen Bijbelstudie doen door die uitdrukking na te zoeken in de Bijbel. Hè? Dan kun je weer even vooruit. Maar het wordt gezegd tegen zo'n gelovig overblijfsel en dan wordt het in de eerste plaats gezegd, zie toe dat u niemand verleidde. Want dat gevaar is levensgroot aanwezig. Dat is natuurlijk vandaag aan de dag ook zo en je kunt er best een toespraak over maken. Je kunt er ook op wijzen dat er zoveel valse messiassen al geweest zijn in het verleden, ook met name onder Israël. En dan heb ik het nog niet eens over Laude Palingboer natuurlijk. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat dat vervulling was van deze profetie. Deze profetie spreekt over verleiders die zullen komen in de naam van Christus, in de naam van de Messias van Israël. En zij zullen blijken niet de Messias te zijn en ook niet in zijn naam te komen. Zij komen namelijk straks in die laatste 7 jaar, in die 70ste week. Dan komen er vele verleiders, en sommige daarvan worden ook uitgebreid genoemd, in het Oude Testament en met name dan ook vervolgens in het Nieuwe Testament, en meer speciaal in Thessalonicense en in Openbaring, om maar eens wat te noemen. Dus het gaat over de komst van iemand die zal zeggen, ik ben de Christus. En wel, als er iemand komt en hij zegt, ik ben de Christus, en hij is de Christus niet, wat is hij dan? Dan weet je meteen wat hij wel is, hè? Dat is makkelijk. Dan is hij een antichrist, want dat woord antichrist betekent niet zo geweldig veel. Het betekent alleen dat het iemand is die zich uitgeeft voor de Christus en het niet is. Anti, het woord anti, het Griekse woord anti, heeft maar één betekenis en dat is in de plaats van. Dat is eigenlijk de enige betekenis. Alle andere betekenissen zijn daarvan afgeleid. Dat betekent in de plaats van. Anti. En dan Christ, dat is uiteraard Christus. Hè? Dus de antichrist is misschien iemand die zich opstelt tegenover de Christus. Dat zou wel kunnen, maar het is niet de betekenis van zijn naam. De naam wil niet zeggen dat hij anti de Christus is. Dat is namelijk een Nederlands taaluitdrukking die helemaal niet klopt. Het wil niet zeggen dat hij tegen de Christus is. Het wil zeggen dat hij in plaats van de Christus staat of wil staan. Dat is de enige betekenis van de Griekse uitdrukking. Maar hoe dan ook, dat woord antichrist komt maar een paar keer in de Bijbel voor. Ik meen een keer of vijf. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 keer alleen in de brieven van Johannes. Waarmee ik maar zeggen wil dat het woord nergens in de echte profetische boeken of profetische schriftgedeelten genoemd wordt. Wanneer wij dan toch de naam antichrist gebruiken, dan mag dat voor mij wel, maar we moeten ermee oppassen dat we daardoor niet een verkeerde betekenis geven aan een uitdrukking die elders in de schrift gebruikt wordt door de apostel Johannes in zijn brieven. Dat is het gevaar. Waar het me nu maar om gaat is dat inderdaad zo'n valse Christus zou komen en er worden er zelfs meerdere aangekondigd die inderdaad, ook volgens de schrift, zullen optreden in die 70ste week. Dus binnen de geprofeteerde geschiedenis van Israël. Zodat het helemaal niet noodzakelijk is om dit vers, Matthäus 24, vers 5, naar het verleden te verklaren. We hoeven echt niet aan Lau, nog aan Bar Kokhba, zo heette die geloof ik, hè, te denken. Het zijn er vele geweest van die zogenaamde valse messias. Maar hoe dan ook, het is niet waar dit schriftgedeelte over spreekt. Dat is waar het maar om gaat. Dat is waar we ons mee bezighouden, wat de schrift zegt hier. Hè? Het is dus een aankondiging van dat wat nog in de toekomst is. En dan wordt er vervolgens gezegd, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En ik weet niet of het u opvalt, maar hier krijgen we dus in dit gedeelte eerst te horen over een alternatieve Christus en vervolgens over oorlogen.
En je kunt dat rijtje nog wel completeren, maar dan neem ik even mijn aantekeningen erbij. Je krijgt eerst... Er wordt eerst gesproken van... Nou, ik schrijf dat woord dan maar op. Antichrist, hè, en alternatieve Christus. Dan wordt er gesproken over oorlogen. En als we dan doorlezen, staat er... En geruchten van oorlogen, zie toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Sommigen zeggen, dan is het einde. Men zegt, oorlogen en geruchten van oorlogen zijn het teken van het naderende einde. Nou, in de Bijbel staat het andersom, hè. Er staat, nog is het einde niet. En dan, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Dat is nog steeds commentaar op die oorlogen. En dan, en er zullen zijn hongersnoden... Ik weer even op. Hongersnood. Er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën, staat er dan in mijn Statenvertaling. En als ik het goed heb, dan staat dat in de nieuwe vertaling niet meer, in de vertaling NBG. En het hoort er ook niet te staan. In de betere handschriften komt het niet voor, dus ik sla het over. Het volgende wat dan genoemd wordt, is aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn een begin der smarten. Dat wil zeggen, nog is het einde niet. Het is het begin der smarten. Ja, het is niet het begin van de eeuw, maar het is het begin der smarten. Dat wil zeggen, het kan wel zo tegen het eind van de eeuw lopen. Maar waar het gaat over de smarten en de ellende die er over de aarde komt, is het begin, niet het einde. Het is het begin der smarten. En dan wordt vervolgens genoemd. En als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden... Wie zijn die u? Gelovigen uit Israël. Het wordt gezegd tot de discipelen.
Ik kom altijd ruimte tekort op zo'n bord. Hè? Dat wil zeggen, er wordt gesproken over martelaren.
Zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden. Eigenlijk betekent het zoveel als er zullen er velen afvallen. En zo is het dan ook meestal vertaald. Er zullen velen afvallen. En zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen velen verleiden. Dat komt daarna dus nog. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde zal zalig worden, dat is een evangelie. Niet omdat ik dat zeg uiteraard, want ik ken een betere evangelie. Een nog blijdere boodschap, laat ik het zo zeggen. Hè? Maar dit evangelie van het koninkrijk, vers 14, zal gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Ik ben veel te royaal geweest met mijn ruimte op het bord, want er moet nog onder dat afval. Er zullen velen geërgerd worden, dat wil zeggen ze zullen afvallen en vervolgens wordt genoemd. Het evangelie van het koninkrijk. En dan is het einde. Dat is wat in dit gedeelte allemaal genoemd wordt. En het eigenaardige is nu. Dat wanneer we dat lijstje daar zo opschrijven. Dan zou het ons moeten opvallen dat het rijtje volstrekt overeenkomt. Met datgene wat in Openbaring 6 en 7 genoemd wordt. Het is precies dezelfde rij. En het spreekt ook over precies dezelfde tijd. Daar gaat het namelijk over de opening van het boek met de zeven zegelen. Daar worden achtereenvolgens zeven zegelen geopend. En de gebeurtenissen die gepaard gaan met het openen van die zegels, die komen precies overeen met wat hier in Matteüs 24 in dit korte stukje genoemd wordt. Ik ga er even naartoe. Het is niet mijn bedoeling om het uitgebreid te bespreken, maar je kunt het zo doorlezen. Je krijgt namelijk in de eerste plaats in Openbaring 6... Vers 1, en ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggende als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonnen. Dat wil zeggen, er zit hier een vorst op een wit paard, het ziet er geweldig mooi uit, en wat hij doet is ook nog mooi, want hij... Overwint staat er, dat wil zeggen hij krijgt inderdaad macht over volkeren, vele volkeren eigenlijk.
Maar dat weliswaar met een boog, maar zonder pijl. Dat wil zeggen, er komt niet werkelijk oorlog aan te pas. Hij krijgt macht over vele volkeren. Hij overwint volkeren niet door oorlogsgeweld, maar op een andere wijze. Precies zo wordt over hem gesproken in Daniel 11, wanneer staat dat hij door vleierijen de koninkrijken der aarde zal bemachtigen. Men zal hem het koninkrijk niet geven, het koningschap niet geven, maar hij zal het door vleierijen bemachtigen. Dat vind ik heel aardig. Wat daar vleierijen heet, dat heb je ons gewoon politiek. Maar goed. Toch? Ja. Goed. Nou, hoe dan ook. Geen oorlog, maar overleg. Vleierijen. Door mooi praterij ontvangt hij macht over de volkeren. En waar het... In ieder geval hebben we hier te maken met iemand die staat in de plaats van de Christus. Daarom is het woord antichrist wat ongelukkig gekozen, want zo had ik het ook niet helemaal bedoeld. Ik had het bedoeld als een alternatieveling. Iemand die de goede dingen op aarde brengt, terwijl Christus dat zou moeten doen. Als je zegt valse Christus, ben je wat vrijblijvender, hè? Omdat zo het verband gelegd wordt met Johannes, de brieven van Johannes, dat was niet de bedoeling. Maar waar het om gaat is dat deze vorst hierin, of deze vorst op het witte paard zal ik dan maar zeggen, dat dat niet de Christus is, maar dat dat een vervanger is. Van mijn part een antichrist dus, hè. Er zouden immers velen komen, dus ik heb er toch geen problemen mee hoor. Ik noem hem alleen niet de, hè. Maar een alternatieveling, iemand die de wereld, althans de grootste, belangrijkste deel van de wereld aan zich onderwerpt, niet door oorlog, maar langs andere weg. Dus dat is dat... Een wit paard, zie je, het eerste zegel, een wit paard. We hebben het er maar even naast. Hè? Nou, dat mag met twee, maar één is wel genoeg, hè? Ik hoop dat dat de enige fout van de avond blijft, hè? Maar goed. Dan lees ik verder in vers 3 van Openbaring 6. Daar staat, en toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik een tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. Een rood paard. En dien die erop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Die eerste bracht vrede en nou komt er een ander en die neemt de vrede van de aarde. Want zo goed kunnen ze allemaal met elkaar nog niet overweg. Niets menselijks is hen vreemd, want het zijn mensen natuurlijk. Hoe dan ook, hè? Is de ene een koninkrijk veroverd, is de ander erop uit om het hem weer af te nemen. Het zijn net kleine kinderen, hè? Ja, de wereldpolitiek is net een kleuterklasje, hoor, als je het mij vraagt. Maar goed, wie ben ik? Maar goed, een ander paard ging uit dat rood was en die erop zat werd machtgegeven de vrede te nemen van de aarde en dat ze elkander zouden doden. En hem werd een graad gegeven. Dat wil zeggen, het heeft wel degelijk met oorlogsgeweld te maken. Die eerste niet. Maar deze wel. En het komt dus precies overeen met wat in Matteüs 24 gezegd werd. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, et cetera, et cetera. Maar eerst vrede. En nou herkennen we meteen iets. Want de tijd hier tussen, dus de overgang van het witte naar het rode paard. Of de overgang die valse christenen naar de situatie van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat is precies het midden van de 70ste week. Een half moet het voorstellen, de helft van de week. Precies het midden van de 70ste week. Dan ga ik het anders opschrijven. Ik kan het zo opschrijven, 3,5. Dan schrijf ik hier de andere 3,5. Want wanneer zij zullen zeggen, vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dan weet ik wel, in Matteüs 24 zie je dat niet 1, 2, 3 zo staan. Maar als je de parallel trekt met de Openbaring 6, dan zie je hem wel meteen. En het is alleen de vraag of het blijft kloppen. Dat is de controle op het een en ander. Daarom ga ik gewoon door. Dan wordt er gesproken in Openbaring 6, vers 5, over het derde zegel dat geopend werd. En dan staat er, en ik zag en ziet een zwart paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En dan hebben we meteen al zitten, hè? Want iemand met een weegschaal in zijn hand, dat is uiteraard de uitdrukking van het zuinig omspringen met de dingen en eigenlijk het embleem van, laten we maar zeggen, distributie. Hè? Want de dingen gaan op de bom, om het maar heel plastisch te zeggen. Ik weet niet, maar ze,
Waar het om gaat is dat er hongersnoden komen.
Dat blijkt hier ook uit wat hier verder staat. Er staat dat de weegschaal in zijn hand en ik hoor een stem in het midden van de vier dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning. Nou, als u nagaat dat, ik weet niet hoe groot een maatje tarwe is, maar het is in ieder geval klein, want het is een maatje. En een penning is volgens de Bijbel zo ongeveer een dagloon van een arbeider. Dus in ieder geval, het is knap duur, zullen we maar zeggen, hè? Een maatje tarwe voor een penning. Je moet eens kijken wat voor politieke toestanden nou al overhoop gehaald worden vandaag aan de dag in verband met graan. De wereld graanoogst. En hoe dat te verdelen over de wereld. Ik ben al tientallen jaren bezig in Rusland om meer graan te produceren. Het wordt allemaal minder en minder en minder en minder. En maar volhouden. Zij hebben het beste systeem van de wereld. En de opbrengst minder en minder en minder. Ik moest op school nog leren dat Rusland de graanschuur van de wereld was. Altijd geweest en zo. Maar toen ging het al slecht. En vandaag aan de dag, of vandaag, maar al jaren, moet men enorme hoeveelheden kopen in het buitenland. Vroeger verzagen ze de wereld van het spul. Hè? Rare zaak. Maar die kant gaat het op. Tarwe is hier op de bon. Is hier, nou, op de bon, maar in ieder geval is zeldzaam. Hongersnoden komen er. En 3 maatjes gerst voor een penning. De gerst is iets goedkoper. En dan staat er in beschadigde olie en de wijn niet. Ik wil er nou niet verder op ingaan, want natuurlijk tarwe, gerst en olie en wijn zijn precies 4 van de reeks van 7 vruchten uit Deuteronomium 8 vers 8. Hè? Dat wil zeggen, het zijn heel belangrijke vruchten in de Bijbelse systematiek vanwege hun typologische betekenis. Tarwe heeft te maken met de individuele mens. Gerst heeft te maken met het koningschap van de mens. En wijn heeft te maken met het verbond met Abraham, het genadeverbond, de belofte, dat de rechtvaardige uit het geloof leeft enzovoorts. En olie heeft te maken met de vrucht van de Heilige Geest, om het maar even vlug te zeggen dan. Maar tegelijkertijd ook met verdrukking natuurlijk, die dingen hangen samen. Maar goed, kan ik dus niet verder op ingaan, op deze kwestie, maar in ieder geval gaat het erom dat er hongersnoden zijn. En dat komt precies overeen met wat in Matteüs 24 in dezelfde volgorde gezegd werd. Dan krijgen we het vierde zegel, vers 7. Toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei: kom en zie. En ik zag een vuil paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En wat staat er dan achter? De hel volgde hem na. Het dodenrijk volgde hem na. De Hades staat er in het Grieks. Dat wil zeggen, het gaat om de onderwereld die hem navolgde. En dan vraagt hij zich af, wat is nou de overeenkomst? Wel, het is niet zo moeilijk, want waar is het dodenrijk? Ja, hoe kom je daar? Het dodenrijk is onder de aarde. En hoe kom je daar? Nou, gewoon als de aarde zich opent, kun je er komen. Lijkt misschien wat een raar verhaal, maar dat gebeurt in de Bijbel. Ja, mensen die leven ter helle voeren, hè? De aarde opende haar mond enzovoorts en slokte op. Dat gebeurde toen, Korach, Datan en Abiram, als ik het goed onthouden heb. Hè? Ja, ik ben op een keurige christelijke school geweest, dus dat weet ik zo in mijn hoofd. Ja, maar het gebeurt later ook nog wel eens een keer. Het gebeurt bijvoorbeeld, ja, misschien wat verwarrend als ik het zeg, maar het gebeurt bijvoorbeeld in verband met het scheuren van de Olijfberg. Om maar eens wat te noemen. Weet u nog? Dat die Olijfberg zich scheurt bij de wederkomst van Christus. Aan het eind van die 3,5 jaar overigens. Bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg. De Olijfberg zich opent. Aardbevingen worden daar ook genoemd. Heel speciaal. De Olijfberg opent zich. En door die gescheurde Olijfberg. Zal het gelovig overblijfsel uit Israël, uit Jeruzalem kunnen vluchten. Dwars door de vallei mijner bergenstaten. Die zal reiken tot Azal. Zacharië 14, hè, zullen kunnen vluchten naar de woestijn. En wat dacht u wat er gebeurde met degene die hen achtervolgden daar? Hè? Daar gebeurt precies hetzelfde als wat ooit in Egypte gebeurde bij de uittocht uit Egypte, bij de verlossing uit Egypte. Daar sloten de wateren zich weer en op precies dezelfde wijze zal die berg zich sluiten, de Olijfberg. Want ik weet niet hoeveel u ervan weet, maar als in Joël gesproken wordt over de dag des Heren die komt, dan is dat het tijdstip uiteraard van het eind van de 70ste week en dus van het scheuren van de Olijfberg. En dan wordt er ineens gesproken in Joël over het dal van Jozefat. En daar is het heel vermakelijk om te zien hoe men dat dan verklaart, het dal van Jozefat. Want het staat op geen kaart. En als het op een kaart staat, dan kun je die kaart wel weggooien, want dan deugt die niet. Want het dal van Jozefat is verder in de hele Bijbel volstrekt onbekend. Komt nergens voor. En Jozefat had bovendien niks met een dal te maken ooit. En toch heet het het dal van Jozefat. Want Jozefat betekent, Jehovah zal richten. En daar wordt, staat er zo in Joël, in al daar zal ik zitten en ik zal hen richten. De Heer zal hen daar richten. Waar? Welk dal? Dat splinternieuwe dal. Dat splinternieuwe dal wat daar ontstaan is door het scheuren van de Olijfberg. Daar zal Israël gericht worden. En er hoeft niemand een hand naar uit te steken en de Heer zal erbij zitten. Dat was daar trouwens toch net, op de Olijfberg. Om het maar eenvoudig te zeggen dan, hè. En ik geloof dus inderdaad dat die berg zich splijt. Zoals op een heel andere wijze, dat weet ik best, over Israël gezegd wordt dat de scheur gedicht zal worden. Ja. Ik weet ook wel dat het ook gaat dan over het gat tussen de 69 en de 70ste week, wat heel gemaakt zal worden, natuurlijk. Maar er is meer verscheurd aan Israël dan dat alleen. Zo zal ook de Olijfberg weer dicht gaan. Wat dacht u wat? Bij de komst van de koninkrijk dat die Olijfberg ineens in tweeën zal splijten en zou blijven? De Olijfberg is juist het type van het koninkrijk. Het punt is juist dat dat gescheurde koninkrijk, dat onderbroken koninkrijk, of hoe je dat maar zegt, dat zich zal helen. En dat is wat daar gebeurt. Het dal van Jozefat is dus, wat mij betreft, de kloof die ontstaat door het scheuren van de Olijfberg. Maar in ieder geval, waar het dan om gaat, is dat degene die daarin lopen, op dat moment, en die berg die sluit zich, dan zijn ze inderdaad net als Korach, Datan en Abiram levend ter helle gevaren. Zodat ik helemaal geen moeite heb met het verklaren dat aardbevingen en het vale paard met de dood en de hel die hem navolgt, dat het overeenkomt in betekenis. Wil je wat vragen, heer Wantel?
Ja, de geschiedenis van Datan en Korach en Abiram zou je ook profetisch gezien dan van toepassing kunnen brengen op deze keer.
Nou, dat durf ik niet zo te zeggen, omdat ik het nooit duidelijk zo bestudeerd heb. Ik haal het wel zo aan, bij wijze van voorbeeld. En de verleiding is dan groot natuurlijk om te zeggen, want dat kon wel eens puur profetisch zijn in verband met die dagen. Dat zou best mogelijk zijn, maar daar kan ik geen uitspraak over doen, omdat ik dat nooit bestudeerd heb. Dus je hebt weer wat te doen. Volgende week. Ik was dus bij dat vale paard, waarvan gezegd wordt dat het is de dood en de hel. Het dodenrijk volgde hem na. En hoe dan ook, als dit niet de betekenis is, wat is dan wel de betekenis ervan dat er staat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. Het dodenrijk volgde hem na. Dan zouden we zeggen, dat is volstrekt overbodig, want natuurlijk die doden die gaan naar de hel. Maar waarom staat het er dan? Waarom volgde de hel hem na? Waarom kwam de hel hem achteraan? Eenvoudig, omdat dat dodenrijk actief was. En bij dat dodenrijk moeten we echt denken aan die plaats onder de aarde. Dat is de Bijbelse redenering over het dodenrijk. Afgezien er nog van het feit dat het woord wat er gebruikt wordt, Hades, dus inderdaad die betekenis heeft. Normaal, als het in de Griekse literatuur voorkomt, wordt het vertaald met de onderwereld. En zo zou het vertaald moeten worden. Dat wat hieronder is. En dan lees ik verder bij het vijfde zegel, om de lijst te completeren. Het vijfde zegel in vers 9, daar staat, en toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Ja, dat is precies wat we lazen in Matthäus 24. Zij zullen u doden vanwege hun getuigenis, inderdaad, vanwege... Hoe staat het er? Even gauw kijken. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. Om mijns naams wil. Dus wel degelijk ter wille van hun getuigenis. Dus het loopt volstrekt gelijk op. En van die zielen onder het altaar in Openbaring 6 wordt al gezegd dat zijn de... En dan komt de uitspraak, dat zijn de martelaren uit de grote verdrukking. Namelijk uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dat klopt precies. Dat zijn ze, dat blijkt namelijk uit Openbaring 6. Maar goed, dat is niet helemaal mijn onderwerp, dus nogmaals, ik ga daar niet al te diep op in. Maar hier, bij die opening van het vijfde zegel, zijn we inderdaad, volgens de chronologie van Openbaring 6, aangekomen aan het eind.
Doet eigenlijk niet goed. Ik moet de streep iets lager zetten. Zijn we aangekomen aan het eind van die tweede helft van de 70ste week van Daniël, de grote verdrukking over Israël. Dat werd dan gesuggereerd door die aardbeving, omdat de aardbevingen die het eind van de 70ste week markeren, al was het maar door het scheuren van de olijfberg. Bovendien wordt dan vervolgens in Openbaring 6 meteen gekeken in de hemel. Dat is naar het eind dus van deze periode van 3,5 jaar. En dan worden gezien de zielen dergenen die gedood waren om hun getuigenis. En dan vragen zij, hoe lang duurt het nog voor gij ons zult wreken? En dan wordt er gezegd, nog een kleine tijd. Het duurt nog even. Het einde is nog niet daar. En dat is precies wat we ook in Matteüs 24 vinden, want dan is het einde er nog niet. Want we zijn nog niet aan het eind van het verhaal. Er komt nog wat. Er komt nog iets wat dus ligt na de 70ste week. Maar hoe dan ook, van die 70ste week hebben we gezien dat het laatste periode is tot aan de komst van Christus. Tot aan zijn wederkomst op de olijfberg, tot aan de vestiging van het koninkrijk over Israël. Tot het oprichten van de toekomende eeuw over Israël. Waaruit volgt dat al wat daarna nog komt, dat dat gebeurt terwijl over Israël het koninkrijk al is opgericht en terwijl de Heer dus inmiddels al zich vertoond heeft op de olijfberg. Dus na zijn komst op de olijfberg. En echt, dat is het normale resultaat van de vergelijkende studie. Ik heb nu maar twee hoofdstukken naast elkaar. Ik zou er natuurlijk veel meer naast elkaar moeten leggen. Maar ik hoop die andere ooit ook nog wel eens een keer te behandelen. Dan komen we zelf op de dingen terug. Maar wat we zien in Openbaring 6 is die martelaren. En er wordt gevraagd, hoe lang duurt het voor gij ons wreekt? En er wordt gezegd, nog een kleine tijd, want er zullen er nog meer gedood worden. Dat is wat er staat. In vers 11. Hen werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Dat wil zeggen, er worden er nog meer gedood. En dan wordt genoemd het zesde zegel, dan komen we de volgende punt dus, dan staat er, en ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van de grote wit geschud wordt. En wat we hier zien, is een gebeurtenis, die verduistering van de zon en de maan enzovoort, en de sterren die van de hemel vallen, is een gebeurtenis die vele malen in de schrift genoemd wordt, onder andere in Matteüs 24, maar dat is een heel eind verderop, dus daar hebben we het nou even niet over, maar die genoemd wordt in Joël 2 bijvoorbeeld. En daar gebeurt hij bij de aanvang van de dag des Heren. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven enzovoorts, eer dat die grote dag des Heren komt. En de dag des Heren is de uitdrukking voor het koninkrijk van Christus. Het is een oud-testamentische uitdrukking, dat weet ik wel. Daar wordt die altijd gebruikt. In het Nieuwe Testament wordt altijd over het koninkrijk gesproken. Maar het is in wezen precies hetzelfde. Dat wil zeggen dat na het visioen van die martelaren in de hemel, dan wordt het zesde zegel geopend. En dat markeert wel degelijk heel uitdrukkelijk het eind van die 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, dat is de gebeurtenis waarbij de Heer komt op de olijfberg, al staat het er niet bij. Maar dat is wel precies het tijdstip. Dat de zon verduisterd wordt en de maan zijn schijnsel niet geeft. En ik ben ervan overtuigd dat het enige schijnsel wat men dan ziet is de Heer zelf die op de berg staat. Wat dacht u dan? Komende met grote kracht en heerlijkheid, zoals Matteüs 24 het verderop zegt. In het tweede gedeelte van de toespraak. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd dat de sterren van de hemel vallen zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En nou wil ik over die sterren maar even niet praten, maar ik wil er wel op wijzen dat de sterren wanneer ze een typologische betekenis hebben, in ieder geval ook een type zijn van Israël. Denk u maar aan de zon, maan en 12 sterren in de droom van Jozef, om maar eens wat te noemen. Denk u maar aan het Heer des Hemels, namelijk de sterren, zoals ze genoemd worden in Daniël 7, of Daniël 8 is het geloof ik, ja, Daniël 8, waar duidelijk blijkt dat het gaat over Israël. Waarom dat dan zo is, dat laten we dan maar liggen, maar het is gewoon zo. En hier zie je dat duidelijk. De sterren worden vergeleken met vijgen. En de vijgenboom is de staat Israël. En de vijgen, de onrijpe vijgen, vallen af. Wat gebeurt er dus? Verklaring van typologie is echt niet zo moeilijk. Onrijpe vijgen zijn dus ongelovige Israëlieten. En als ze afvallen, wil dat dus zeggen dat ze gedood worden. En hoe stond het in Matteüs 24? Er zullen velen afvallen. Een nieuwe vertaling dan. In mijn vertaling staat, er zullen er velen geërgerd worden. Vers 10. Dat is wat er gebeurt. Dus het valt precies samen met afvallen, wat ik erachter zet, de vijgen. Het afvallen van de vijgen van de boom. Als hij van een grote wind geschud wordt. En het enige wat dan in dit gedeelte van Matteüs 24 nog genoemd wordt, is dat evangelie. Het evangelie dat zegt, wie volharden zal tot het einde. En nou zien we meteen iets bijzonders. Dat het kan namelijk dan nooit meer gaan over het eind van de 70ste week. Maar het gaat wel over het einde van de eeuw. Want dat, de vraag was, wat zal zijn het teken van het einde van de eeuw? En nou wordt er, nadat de 70ste week in feite al verlopen is, gezegd, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot de getuigenis aller volken. En nou moet u eens opletten. Wie zal het evangelie van het koninkrijk prediken aan alle volken? Ja, daar kan geen twijfel over bestaan. Israël, in de eerste plaats. In ieder geval Israël. Israël is Gods heilsorgaan in de wereld. Israël zal dat evangelie prediken. Wanneer? Voordat ze tot geloof gekomen zijn of nadat ze tot geloof gekomen zijn? Ja, dat is een stomme vraag natuurlijk, maar ik vraag het expres, hè. Nadat ze tot geloof gekomen zijn. Wanneer komt de Heer Jezus eigenlijk op de Olijfberg? Als ze tot geloof komen. Wanneer is Israël dus het zendingsvolk? Voor de komst van Christus of na de komst van Christus? Ja, na de komst van Christus. Heel eenvoudig. Dat kan niet missen. Na de komst van Christus. Let wel, na de komst van Christus voor Israël op de Olijfberg. Zacharia 14. Het tijdstip is dat dus tegelijkertijd van het eind van de 70ste week. Dat kan ook niet missen. Want dan zou een eeuwige gerechtigheid aangebracht worden, zou de stad gerechtvaardigd worden en weet ik al niet meer, de heiligheden gezalfd worden, noem maar op. En daarna zal pas het evangelie van het koninkrijk aan alle volken gepredikt worden. Daarvoor werd het gepredikt aan Israël, dat is waar, maar daar hebben we het nu niet over. Uiteraard, hè, anders kunnen ze niet tot geloof komen. Hoe zullen ze horen dat u niet gepredikt is, zegt Paulus over Israël in Romeinen 11. 10, je hebt gelijk, Romeinen 10. Het is bij mij dezelfde bladzijde, maar dan aan de linkerkant, hè? Maar inderdaad, ze hebben het dus eerst gehoord, dat is ergens in die 70ste week in ieder geval, of gedurende die 70ste week. Maar daarna komt Israël tot geloof, dat wil zeggen, de Heer komt weten, er zijn aardbevingen, ongelovige Israëlieten zullen gedood worden. Ja, zeker, want ze zullen moeten vluchten, dwars door de Olijfberg, dan komt het achter hun rug is gevaar. En degene die niet vluchten door die Olijfberg, die dus niet geloven in hem die zich daar openbaart op die Olijfberg, zullen wel degelijk gedood worden. Net zo goed als degene die bij wijze van spreken in Egypte niet dat bloed aan de deur gedaan had, die werden gedood. Tenminste de eerstgeborenen daar, hè. Goed, nou, dus na die 70ste week krijgen we pas de prediking van het evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie van het koninkrijk houdt onder andere in, wie volharden zal tot het einde. Welk einde? Niet de opname van de gemeente uiteraard, want dat was al 7 jaar eerder. Niet het einde van de 70ste week, want dat is inmiddels al geweest. Anders kunnen ze niet eens prediken. Hoe kan Israël nou prediken als de 70ste week nog niet geëindigd is? Dat kan gewoon niet. He? Dus het is daarna, welk einde dan? Gewoon het einde van de eeuw. Want het einde van de eeuw, echt het uiterste einde van de eeuw is niet het einde van deze tegenwoordige eeuw voor de gemeente. Ook niet het einde van deze tegenwoordige eeuw voor Israël, maar voor de volkeren. En dat is precies de volgorde. En de volgorde, de belangrijke punten in die toekomende tijd is, in de eerste plaats de opname van de gemeente. Waarna volgt die 70ste week? Dan krijgen we de bekering van Israël. En zoals we eerst krijgen de thuisverzameling van de gemeente, krijgen we 7 jaar later de thuisverzameling van Israël. Want nadat ze gevlucht zijn uit de woestijn, zullen ze terugverzameld worden. Dat staat ook daar in de Openbaring, geloof ik of niet? Nee, daar wordt het niet genoemd in Matthäus 24, maar daar hebben we het later over. Dan wordt Israël terugverzameld en een deel van Israël zal namens Israël het evangelie moeten prediken over de hele aarde. In wat voor een tijd? Ja, dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde niet hoe lang, want dat is weer een ander onderwerp, hè? Maar in wat voor een tijd? Hoe wordt de tijd genoemd? Nou, hij heeft 2 namen. Een van zijn namen is inderdaad de grote verdrukking. Want wij weten wanneer de grote verdrukking begint, namelijk in het midden van de 70e week. En we weten hoe lang hij duurt voor Israël. Namelijk 1260 dagen. En na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal waarschijnlijk niet geven, maar dat is Matthäus 24 nu, wat ik nou aanhaal. Hè? En dan verderop. Maar die dagen van verdrukking voor Israël zijn beperkt tot 1260 dagen, maar voor de volkeren niet. Voor Israël zijn ze verkort, voor de uitverkoren zijn ze bekort, namelijk tot 1260, maar voor de volkeren lopen ze gewoon door. En dat is precies wat je in Openbaring 6 leest, want dan ga ik even verder, want we waren nog lang niet klaar met het zesde zegel. Er staat namelijk vervolgens in, ik moet vers 16 eigenlijk noemen. Er staat, en ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, dat zijn de koningen der aarde die dat zeggen. Ze zeggen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit, want dat weten ze inmiddels. En van de toren des lams, want dat hij een lam is weten ze inmiddels ook. Want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie zal bestaan. Dat zeggen niet de koningen van Israël, maar de koningen der volkeren. Voor hun begint dan de dag des toorns. En dat is na de komst van Christus op de Olijfberg. Daar meldt hij zich zichtbaar op aarde en daar begint het oordeel over de wereld, over de volkeren. Nadat het eerst over Israël geweest is uiteraard. Dan begint de dag des toorns. En wat gebeurt er dan eerst? Nog steeds allemaal onder dat zesde zegel. Hoofdstuk 7 van Openbaring. Namelijk de uitverkiezing en verzegeling van 144.000 dienstknechten, want zo worden ze genoemd in vers 3. Dienstknechten onze Gods. 12.000 uit elke stam van Israël. Ja, nou goed, 12.000 uit 12 stammen van Israël, zo dan, hè. Dus krijg ik daar weer moeilijkheden over. Ik weet wel dat er met het lijstje iets niet klopt, maar daar gaat het nu niet om, hè. Er worden uit alle stammen, 12 stammen van Israël 12.000 verzegeld. Dat kan dan, want dan is Israël tot bekering gekomen en dan zijn dus alle 12 stammen weer terecht in overeenstemming met, Ezechiël 37 dan maar weer. Hè? Dan is heel Israël weer bekend, er zijn er 10 stammen weer boven water in overdrachtelijke zin. En dan worden uit al die 12 stammen totaal 144.000 dienstknechten verzegeld die vervolgens het evangelie gaan prediken. En dan leggen we daarnaast Matthäus 24 vers 14... 13 en 14, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden? Wel die 144.000, die zullen volharden, want ze zijn verzegeld daartoe. En die boodschap zal gepredikt worden, dat is het evangelie van het koninkrijk, die boodschap zal gepredikt worden in de gehele wereld, tot een getuigenis aan alle volken, en dan zal het einde komen, namelijk het einde der eeuw. Zie? En als ik dan het bord nog eens even omdraaien, Max Halver. Oh, kom, Max Halver. Zo gemakkelijk is het niet. Ik weet niet wat ze erin gedaan hebben.
Hij is knap zwaar. Wat we nou zien, en dan schrijf ik een schemaatje op het bord, wat er waarschijnlijk nog wel eens vaker komt te staan, maar ik doe het nou maar even, zodat u meteen een overzicht hebt, is dat we hebben te maken met die eerste 69 weken van Daniël, die eindigen, laten we maar zeggen, bij de kruisiging. Zit ik er maar 4 dagen naast, dus zo gek ver mis is het niet. Dan krijgen we de periode van het gat, zal ik dan maar zeggen, tussen de 69 en de 70ste week. Waarna volgt die 70ste week, periode van 7 jaren dus.
En zoals de gemeente tot stand kwam, na de kruisiging, de verwerping van Christus. Dus na de 69ste week, zo wordt de gemeente weer weggenomen. Voor de 70ste week, want hoe het ook zij, die 70ste week, die sluit precies aan bij de 69ste week. En dat gat wordt als het ware gedicht. In de toekomst gaat de geschiedenis verder waar die gebleven is. Vandaar het herstel van de ongelovige staat Israël. Vandaar het herstel van Jordanië, van Syrië, van Egypte, van Libanon, van Libië, Irak, noem ze maar op. Babel niet te vergeten, want dat komt ook nog. Maar goed, dat is ook Openbaring en Daniël uiteraard. Dus die 7 jaar liggen in de toekomst. En die 7 jaar beginnen wat de aarde betreft bij het sluiten van een verbond tussen die vorst over de volkeren en de vorst van Israël. Zo stond het in Daniël. Maar het tegelijkertijd gaat het gepaard met de opname van de gemeente. Want voordat die 70ste week begint zijn wij weg. En inderdaad sluit dat direct aan. Niet omdat het uit Matteüs 24 blijkt of zo. Maar omdat het duidelijk blijkt uit Openbaring 12. Maar daar ga ik dus nou niet op in. Dus geen vergissing dat ik het zo zeg. Ik geloof dus inderdaad niet dat er ruimte zit tussen de opname van de gemeente en de 70ste week van Daniël. Dat het er meteen aansluit. Op grond van Openbaring 12. Maar goed, daarover misschien een andere keer. Het punt is nu dat die 70ste week verdeeld wordt in twee gelijke helften van 3,5 jaar. De eerste helft van vrede, vrede en geen gevaar. En de tweede helft van het haastig verderf wat hun overkomt. Eindigende met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Eenvoudig omdat de 70 weken in hun algemeenheid eindigen met de komst van Christus en de vestiging van het koninkrijk over Israël. Dus hier begint het koninkrijk over Israël. Dit is het tijdstip dus ook van de verduistering van de zon en de maan en het scheuren van de Olijfberg en wat niet meer zijn. En volgens Joël begint het dan de dag des Heren. En volgens Matteüs 24 gebeurt dat terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is Matteüs 24 vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen, die van over Israël, die 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En Joël zegt dan dat gebeurt eer dat die grote dag des Heren komt. Die grote en vreselijke. En wij denken misschien dat is toch mooi, dan is de verdrukking voorbij. Nee, die is niet voorbij. Die barst dan pas goed in alle hevigheid los. Voor Israël is die voorbij. Want Israël is tot geloof gekomen. Maar de verdrukking als zodanig barst dan pas goed los. Want in de Openbaring wordt deze periode genoemd die nu volgt. De dag des toorns. De dag des toorns ook wel de dag der wraken onze Gods. Dan zal de Heer wraak doen. Kent u ook, heb je ook vroeger die psalmen moeten leren uit uw hoofd? Ik wel. Die psalmen die spreken over, o Heere, doe toch wraak, wreek ons toch onder de volkeren enzovoorts. Hè? Dat de Heer gevraagd of hij toch alstublieft al die vijandelijke volkeren maar wil verslaan en wil verdelgen. Nou, die gebeden die gaan dan in vervulling. Wanneer de zoon van David komt. Dus hoe dan ook, we krijgen de opening van, laten we zeggen, 5, 6 zegels. Daarna krijgen we de verzegeling van de 144.000 die het evangelie gaan prediken over de hele aarde aan alle volken. En dan zal het einde komen, namelijk het einde van de eeuw, het tijdstip waarop alle volken aan Christus onderworpen zullen zijn. En wat begint er dan? Het zogenaamde duizendjarig rijkje. En omdat hij dat anders toch vraagt, zal ik er meteen maar weer bij zetten hoe lang deze periode dan duurt. Die duurt geen 7 jaar, maar die duurt 33 jaar. Maar daar hebben we het nog wel een keer over. Tegen de tijd dat ik daar een beetje aan toe kom. Zie? En dat dit schema, dit is het schema van het einde der eeuw. En ik moet er nog wat bij zeggen, nou toch op het bord staat. Die hele periode duurt dus in het totaal 40 jaar verdeeld in 7 en 33. En die hele periode wordt in de schrift genoemd de parousia, de wederkomst van Christus, de toekomst des Heren. En zoals de eerste komst een periode was, 35 jaar van 360 dagen. 35 jaar van 360 dagen, zei ik. Zo is de tweede komst ook inderdaad een periode, namelijk totaal 40 jaar verdeeld in 7, 3 en 33 jaar.
Dat is het schema. En waar het nou om gaat, is dat er groot verschil zit tussen die eerste 7 jaar die verband houden met Israël en de laatste 33 jaar die verband houden met de volkeren. De periode waarin de volkeren aan Israël worden onderworpen en de Heer met Israël is. Daar gaat het om. In die eerste 7 jaar staat de Heer feitelijk aan de andere kant. Is de Heer Israël aan het slaan om hen tot gehoorzaamheid te dwingen. En zodra het eind van die 70e week voorbij is, zijn de rollen omgedraaid. En zo vind je het zo vaak in de profetieën. Zacharia 14. Eerst wordt Jeruzalem ingenomen. De Heer zal de heidenen verzamelen ten strijde tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En dan staat er, te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg. En daar, dan zullen ze kunnen vluchten door die gescheurde Olijfberg. En dan staat er, en dan zal de Heer strijden voor hen. En dan zal hij de volkeren oordelen enzovoort. Nou, dit is het grote keerpunt. Die komst op de Olijfberg. Want het is eind van de 70e week. En vanaf dat tijdstip is er een begin gemaakt met de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. Daarom heet het de dag des Heren. Waarbij het woord dag in de Bijbel althans altijd nog de betekenis heeft ook van oordeel des Heren. Het woord dag en oordeel wordt door elkaar gebruikt. Maar goed, daar zal ik het verder niet over hebben. Maar het is inderdaad een oordeel. Het is de tijd waarin de Heer oordeelt. Het is de tijd waarin de Heer door het licht van de dag openbaar maakt en dus oordeelt, namelijk alle volken. En die hele periode van 40 jaar is dus de parousia, de tijd waarin de verborgenheid Gods vervuld wordt en waarin dat verborgen koninkrijk op aarde gevestigd wordt. Niet van de ene dag op de andere, dat is duidelijk, wel degelijk gefaseerd, maar niettemin in een betrekkelijk korte periode. Nou, hoe dat dan precies gaat en hoe dat dan samenhangt met de profetieën, de oud-testamentische profetieën, dat wordt dan vervolgens verhaald in het volgende gedeelte van Matteüs 24. Want daar wordt regelrecht het Oude Testament geciteerd. Wel, hierbij moeten we het weer laten, maar ik dacht dat u voorlopig weer genoeg had om er eens even over na te denken. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die rijkdom die we vinden in uw woord. En we danken u dat we steeds meer daaruit mogen leren en steeds meer mogen zien van de plannen die u gemaakt hebt. En Vader, we danken u dat deze plannen vast zijn en dat het profetisch woord zeer vast is. En we danken u, Vader, dat we daarop acht mogen geven en dat ons geloof en ons vertrouwen in u mag bouwen. En we danken u, Vader, dat we op dat woord van u mogen zien in plaats van op de wereld om ons heen. Want als we op deze wereld zien, dan krijgen we het er vaak benauwd van. Dat we geen oplossing zien voor de problemen in deze wereld. Maar we danken u dat we niet daarop hoeven te kijken, maar dat we mogen leven vanuit het geloof. En dat we ons vertrouwen hebben mogen stellen in uzelf en in uw woord. Vader, we zeggen u dank voor deze avond, dat we ons met deze dingen mochten bezighouden. Dat ons een ogenblik mochten richten op datgene wat u ons hebt willen vertellen. En we danken u, Vader, dat u dat hebt willen doen. Dat u ons zo serieus neemt, dat u ons zo hoog acht in Christus, dat u zelfs deze verborgen dingen, voor de wereld verborgen dingen, aan ons wilt openbaren. En Vader, we zeggen u dank dat we zo aan uw hand voort mogen gaan. Dat we, wat de toekomst ons brengt, dat we mogen gaan aan uw hand, omdat u degene bent die ons geleidt. En we danken u bovenal dat u ons bewaart, niet alleen van het oordeel, maar ook van de toekomende toren. Vader, we bidden u, wilt u met ons zijn wanneer we weer van hier gaan, wilt u ons begeleiden op alle weg die we gaan zullen, maar bovenal wilt u uw naam in ons groot maken, want daartoe hebt u ons geroepen. Amen.